Gaan we over naar het eerste onderwerp, wettelijke plicht schuldhulpverlening. Wie wenst daarover het woord? De meneer... Nee, de Wild. Ja, precies. Ja.
Bijna rode kaart, hoor.
Ja, u stak als eerste uw hand op, dus ik denk ik begin daar, maar...
Nou, prima. Dan, luistert en huivert, zou ik zeggen. Dank u wel, voorzitter. Ik moet even... ik had een andere wethouder verwacht, maar dat biedt misschien weer andere perspectieven. Dank voor het voorstel voor de wet schuldhulpverlening. Ik wil een aantal opmerkingen maken. In de eerste plaats miste ik wat visie in het voorstel. Een visie op hoe we nou de komende jaren schuldhulpverlening gaan toepassen. Jaren van crisis, jaren waarin een toename aan het aantal schuldhulp te verwachten valt. Welke ambities zijn er nou? Ik heb een aantal andere beleidsplannen van andere gemeenten gelezen en die spreken zich meer uit over ambities en doelstellingen dan uw voorstel. Voorbeeld is preventie. Dan somt u drie vormen van preventie op, maar zet er niet bij op welke wijze u preventie gaat inzetten in Nieuwegein. Hoe gaat u bijvoorbeeld de vrijwilligers van de thuisadministratie benutten in deze problematiek? Die visie heb ik gemist, maar had ik dat misschien ook niet hier moeten verwachten en volgt dat nog? Graag uw reactie. Een ander punt wat me opviel was de formulering van de wacht- en doorlooptijden. De wet schrijft een wachttijd voor van 4 weken. En de wetgever acht het wenselijk dat de gemeente een eigen richtlijn voor deze wachttijd bepaalt die korter is dan 4 weken. En wat doet u? U spoedt zich om erbij te schrijven dat dit een termijn van orde is en dat u geen sanctie krijgt als u over de termijn van 4 weken heen gaat. En dan denk ik, waarom schrijft u niet op dat u ernaar streeft om binnen die 4 weken te blijven en zo mogelijk zelfs binnen 2 weken een inwoner met schuldenproblematiek bij u aan tafel wil zien? Ik zou eigenlijk graag zien dat u dat beleidsplan wat u nu heeft voorgesteld op die onderdelen aanscherpt. Of het opneemt in de beleidsregels. Dat zou u kunnen doen door meer gewenste resultaten te benoemen. Overigens ook een wettelijke taak binnen de wet gemeentelijke schuldhulpverlening artikel 2 lid 4. U zou dat kunnen doen bijvoorbeeld in prestatieindicatoren. U neemt daarin op welke resultaten de gemeente in de door het plan bespreken periode wenst te behalen. Een voorbeeld... Kalen weer aan. U stelt maximaal 4 weken, maar onze prestatieindicator wordt binnen 2 weken. U streeft ernaar een percentage aantal succesvol afgeronde trajecten schuldhulpverlening toe te passen. Dat u zichzelf een bepaalde prestatie van klanttevredenheid oplegt. Daarmee sluit u aan op wat de wetgever heeft beoogd met deze nieuwe wet, namelijk kwaliteit, resultaat en effectiviteit van lokale schuldhulpverlening verbeteren. En u kunt dan aan de hand van gekozen criteria en prestatieindicatoren meer gaan sturen op die effectiviteit, naar het oordeel van het CDA. Graag uw reactie. Een laatste punt, voorzitter, en dat is voor het CDA ook een belangrijk aspect, dat is de schuldhulpverlening aan gezinnen met minderjarige kinderen. En de wetgever heeft bepaald dat in het plan de gemeente moet beschrijven hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende kinderen wordt vormgegeven. En dat is een belangrijke en kwetsbare groep. Het is altijd onwenselijk als de huisuitzetting of energieafsluiting plaatsvindt, maar juist bij deze groep vindt de CDA-fractie de risico's hoog. En u zou dus kunnen voorstellen dat als deze gezinnen zich melden voor schuldhulpverlening, dat u zich altijd als een, laat ik zeggen, urgente situatie beschouwt. En de wachttijd voor het eerste gesprek bijvoorbeeld beperkt tot maximaal 1 week. U schrijft daar niets over, enkel dat u aan de hand van een checklist inventariseert of aanvullende hulp uit het zorgnetwerk nodig is. En dat vinden we iets te mager. En daarom zijn wij op dit punt ook voornemens een amendement in te dienen in de raadsvergadering om voor gezinnen met minderjarige kinderen en schulden sneller schuldhulpverlening in te zetten dan nu wordt voorgesteld. De gemeente is toch immers van mening dat de meest kwetsbaren in onze samenleving zoveel mogelijk bescherming behoeven. Juist omdat u door de nieuwe wet ruimte krijgt eigen beleid vast te stellen, verwacht het CDA dat u die ruimte ook invult om schuldhulpverlening in te richten voor die situaties waarin het keihard nodig is. Dank u wel.
Dank u wel. Ik heb verzuimd te zeggen, ik probeer het in 1 termijn te doen. Mocht blijken dat het niet gaat lukken, dan zullen we alsnog een 2e termijn inlassen. Maar dan weet u het vast. Ik ga verder het rijtje af, de VVD.
Drukken. Hij doet het nu. Dank u wel. De VVD-fractie heeft deze beleidszaken bekeken en wij kunnen ons vinden in het voorstel dat hier ligt. Het is invulling van een wettelijke plicht, uitwerking daarvan, waarin de eerdere beleidsstukken verknoopt zijn met de nieuwe wetgeving. Wij zien dat dit niet alleen een probleem is dat aan de onderkant van het inkomensgebouw mensen treft, maar de regeling wordt ook aangegeven, iedere nieuwegeiner van 18 of ouder kan er gebruik van maken. We denken dat dat een goede zaak is, omdat wij merken dat in toenemende mate ook bij inkomensgroepen waar je het niet zou verwachten, door bijvoorbeeld echtscheidingen, cumulatie met bedrijfsproblemen, cumulatie met ontslag en verkoop van een huis, dat er ook forse problemen kunnen zijn in wat hogere inkomensgroepen. En daarvoor ziet deze regeling ook in. We denken dat het goed is dat een wettelijke plicht hier uitgewerkt wordt. Ik kan me de zaken die het CDA net aangaf, de wachttijd zo beperkt mogelijk houden. Zeker wanneer het urgente gevallen met gezinnen met jonge kinderen betreft, daar voel ik een heel eind in mee. Aan de andere kant kun je van een afdeling niet altijd het onmogelijke eisen. Dus ik zou aan willen geven van streef naar een zo kort mogelijke behandelingstijd in dit soort situaties. Je kunt daar het best zo snel mogelijk bovenop zitten. Wij zien ook dat er met een aantal betrokken partners samengewerkt wordt. Wat wij missen in het stuk, wat de criteria zijn waarmee die partners geselecteerd worden. Zijn dat automatische preferent suppliers, zoals bijvoorbeeld voormalige SWN dat vaak geweest is, of wordt hier per taakgebied, een aantal taken laten we uitvoeren dan andere organisaties, wordt daar geregeld gekeken en via vormen van aanbesteding bekeken wat de beste, meest effectieve en voordelige optie voor de gemeente is. Wij zien dat in een aantal situaties ook partners samenwerken, bijvoorbeeld Mofactor en het ROC. In het verleden zijn er ook wel eens problemen geweest in dat type samenwerking waarbij cultuurverschillen een rol speelden. Ik denk dat daar ook goed rekening gehouden moet worden met wanneer een aantal organisaties samen moet werken, dat die organisaties ook goed op elkaar passen qua samenwerkingsstructuur. Daar wilde ik het in eerste instantie beleid. Wat ons betreft is het een hamerstuk.
Ja, dank u wel. Meneer Quantus van D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hadden een aantal punten uit het stuk gelicht wat volgens ons nog wat nader belicht zou moeten worden. Een van de belangrijkste punten vinden wij echter dat de hele regeling toekomstig bestendig zou moeten zijn. In ieder geval dat er naar gestreefd zou moeten worden dat een eenmaal verstrekte hulp ook nazorg behoeft en zodoende zo een groot mogelijk effect zou kunnen sorteren. Dan eigenlijk aansluitend op wat mijn collega van de VVD al zei is, u heeft gekozen voor het uitbesteden van een aantal zaken, maar waarom en op welke gronden is die keuze gemaakt? We hadden graag dat dit nader toegelicht zou worden door de wethouder. En als laatste opmerking willen we hier zeggen dat de kosten zoals ze nu in het stuk verwoord zijn toch wel erg globaal. Het zou betekenen als wij hiermee akkoord gaan dat wij eigenlijk niet weten wat voor kosten er mee gemoeid zouden zijn. Er staan een aantal ramingen in. Maar die zijn zo open dat dat toch erg onduidelijk is. Dat zou betekenen dat wij, indien wij akkoord gaan met dit voorstel, uiteindelijk we gewoon een rekening achteraf gepresenteerd krijgen. En dat lijkt ons niet de juiste situatie. Dat was het, dank u.
Dank u wel. Dan meneer Wanning, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats zou ik mij willen aansluiten bij het CDA ten aanzien van de schuldhulpverlening bij gezinnen met minderjarige kinderen. Dat hier toch extra aandacht aan besteed wordt. Vervolgens iets over hoofdstuk 8, over de financiën. Hier wordt geschreven dat er taakverzwaring is voor de gemeente. De beschikbare middelen van het Rijk zijn nog niet bekend. En dat lijkt me zinvol om meer om de kostenraming ruim in te zetten. Liever wat ruimer dan dat je te krap en vervolgens weer om geld moet komen vragen. Zodat je ook de hulpverlening goed kunt inzetten. En tot slot zou ik willen weten wat de nazorg, wat dat inhoudt. Hoe wordt dat ingezet? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Verbeek van Leven Nieuwegein. Meneer Wanning, als u uw microfoon even nog uitzet. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook wij missen de visie. En we zijn benieuwd wanneer we de echte visie krijgen. En voor de rest sluiten we ons aan bij het CDA.
Dank u wel. Meneer Rietveld van ONS. Dan mag je nog een keertje indrukken.
Oké, dank u wel, voorzitter. Ja. Nou, naar aanleiding van onze bijeenkomst afgelopen maandag in Vianen is er gesproken over dit gedeelte. En ik vind eigenlijk zo dat wij eerst even af moeten wachten wat daar voor informatie vanuit die vijf partijen naar voren komt. Alvorens wij zeg maar dit stuk verder gaan bespreken. Ook is het nog onbekend wat er vanuit Den Haag op ons afkomt. En ik heb ook nog hetzelfde eigenlijk wat ook de CDA heeft gezegd ook over die over de wachttijd en doorlooptijd van de schuldhulpverlening. Ook die vraag hadden wij. En over de financiën. Net wat ook meneer Wannik gezegd heeft, de wetgever heeft de taak aan te geven of de inhoud van het wetsvoorstel leidt tot een taakverzwaring van de gemeente. Maar zolang wij niet weten wat er zeg maar vanuit Den Haag mogelijk is, financieel gezien, kunnen we dat ook moeilijk inschatten. Goed, en ik heb nog één vraagje over
even,
de...
Want meneer De Wild had zijn vinger al opgestoken om u een vraag te stellen.
Oké, dank u wel. In eerste plaats dank voor uw steun rondom het verzoek voor die wachttijden. Mm-hmm. Twee opmerkingen. Ik heb even niet helder wat u maandag gehoord heeft, wat ik niet gehoord heb over die waarmee dit verband hiermee houdt. Want wat wij maandag gehoord hebben, daar staat dit deels buiten. En de vraag wat vanuit Den Haag op ons afkomt, ja dat... staat u nu vanavond ter behandeling, want dit is het voorstel, de wettelijke bepaling uit Den Haag.
Ja, exact. Nee, ik begrijp het. Nee, inderdaad, maandag staat hier even van buiten, dat klopt. Ja, ja exact. En de toelichting, heb ik ook nog een vraagje over de toelichting. De registratie van klantgegevens schuldhulpverlening is helaas nog niet op een zodanig niveau dat de cijfers een reëel beeld geven. Dat verbaast mij. Misschien kunt u daar nog iets over vertellen. Dat waren mijn opmerkingen en vragen. Dank u wel.
En mevrouw De Wolf van de VSP.
Nou, dat laatste wat hier van de ONS zei, daar hadden wij ook vragen over. Want wij doen toch al langer aan schuldhulpverlening.
Ja. Oké, dank u wel.
Dus moeten daar gegevens ook van bekend zijn?
Ja. Wie van GroenLinks? Meneer Echink.
Dank u wel. Mijn fractie heeft gezien en daar met genoegen kennis van genomen dat de Rijksoverheid eindelijk streeft naar een integrale aanpak en ook naar een ketenbenadering in, met betrekking tot schuldhulpverlening. Maar vervolgens bij het lezen van dit beleidsplan kregen we toch weer een heleboel vraagtekens op het netvlies. En ik zal ze illustreren aan de hand van een voorbeeld. Een tijd geleden heeft de gemeente het contract opgezegd met een gecontracteerde bewindvoerdersinstelling. En vanwege wanprestatie. Maar dat had ook tot gevolg dat de cliënten die onder dat bewind vielen, onder dat bewind moesten blijven. Met andere woorden, de gemeente had een verkeerde partij gecontracteerd. En daarna waren de cliënten nog steeds het slachtoffer van die verkeerde bewindvoering. En het is mij niet ter oren gekomen dat er ingegrepen is door de gemeente om de cliënten die als eerste het belang, wiens belang als eerste gediend dient te worden door de gemeente, wat de gemeente daarvoor gedaan heeft. Als ik het goed begrepen heb, zijn ze nog steeds het slachtoffer. En de vraag is dit nu uitgesloten in de nieuwe regeling? Dergelijke toestanden, omdat daar met name de wettelijke plicht staat dat het belang van de cliënt voorop moet staan. En als een contract wordt opgezegd met een wanpresterende gecontracteerde partij, dan mag dat niet ten koste gaan van de cliënt, denk ik, als je dat goed interpreteert. Dat is een hele algemene opmerking wat dat betreft, toegespitst op een voorbeeld. En dan zijn er landelijk nog wel andere voorbeelden bekend, als ik het nu toch over bewindvoering heb, waarin gemeentes goedkoop en zonder tarieven bewindvoering kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen, die heeft een vrijwilligersorganisatie die en de onderhandelingen met de schuldeisers en de bewindvoering voor de cliënten en de contacten met de gemeente onderhoudt. Is daar wel eens naar gekeken, is mijn vraag. En verder missen wij, net als de heer De Wild al naar voren bracht, de uitwerkingen op een groot aantal punten. Bijvoorbeeld het evenwicht tussen preventieve maatregelen en handhavende maatregelen. En dan zijn er een heleboel van die nog ontbreken. Dank u wel.
Dank u wel. En last but not least, meneer Houwer, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel beleid van wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij hebben daar al wat vragen over gesteld. En dank voor de beantwoording daarvan. Wij zijn in hoofdlijnen tevreden met het beleidsplan. Toch willen we wel aandacht vragen voor een paar zaken. Met name daar waar het gaat om de privacy. Een verdere juridisering van wet en regelgeving. Loop je er een risico bij dat met de privacy ook een en ander wel eens wat in het geding komt. Dus daar willen wij graag extra aandacht voor vragen. Om te voorkomen dat straks alle gegevens, en ik chargeer, op straat liggen. Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met beoogde samenwerking in de nieuwe uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom. Kunt u mij vertellen hoe de stand van zaken is in de besluitvormingsprocedure bij de andere gemeenten? Is de verwachting ook bij de andere gemeenten dat zij dit standaard overnemen? Of zullen daar weer grote wijzigingen aangebracht worden, waardoor wij waarschijnlijk het stuk weer een keer terugkrijgen om er toch nog een keer naar te kijken? Ook graag aandacht voor de integrale samenwerking binnen de organisatie wil. Maatregelen als boetes die op uitkering gelegd worden, kunnen strijdig zijn met het goed functioneren van de schuldhulpverlening. En natuurlijk is het niet altijd te voorkomen dat er sancties opgelegd worden, dat er boetes opgelegd worden aan uitkeringsgerechtigden. Maar het moet elkaar niet gaan frustreren. Ik denk dat het een hele strakke samenwerking, een strakke organisatie vereist binnen het WIL. Voorzitter, er maken steeds meer mensen gebruik van de schuldhulpverlening. Zowel werkende mensen als mensen in de bijstand of mensen die anderszins uitkeringen genieten. En dat betekent ook dat de kosten snel op zullen lopen omdat het een aantal cliënten toe zal nemen. Komt de organisatie niet erg onder druk te staan daarbij? Want ik heb niets kunnen waarnemen over de organisatie, over de aantal FTE's, of die dat aankunnen, of dat er uitgebreid moet gaan worden. Wat ik ook belangrijk vind, is de wachtlijsten. Volgens onze informatie zijn er geen wachtlijsten op dit moment. En door het CDA en door anderen is het ook al genoemd, wij vinden ook dat er geen wachtlijsten moeten gaan ontstaan. Wij hechten eraan dat in ieder geval die kwaliteit geleefd blijft worden. Is er ook rekening mee gehouden, ook bij de nieuwe werkorganisatie als die er komt? Is daar het aantal FTE's op aangepast, op een verdere stijging, op de samenwerking? Ik zei het al, de kosten zullen verder oplopen. En ook gisteravond hebben wij alvast, en ik heb ook het antwoord daarop gehoord, toch herhaal ik het even, hebben we gisteravond al gevraagd van kunnen de middelen die over zijn bij de bijzondere bijstand 2011, kunnen die niet hiervoor ingezet worden, omdat we die kostenstijging aan zien komen. Verder moet ik zeggen dat ik nog niet zo ver ben dat de ambitie van zoveel mogelijk schulden vrij naar beneden bijstellen naar het hoogst haalbare. Ik zou graag afwachten of dat inderdaad noodzakelijk is, maar vooralsnog vasthouden aan de ambitie die er ligt, zoveel mogelijk schulden vrij. En laatste punt, meneer de voorzitter, is het geven van bekendheid aan de regeling van schuldhulpverlening. Van belang is dat zo snel mogelijk de hulp verleend kan worden, als men daarom vraagt, zeker u.
In uw enthousiasme heeft u de microfoon uitgedrukt.
Is aan. Ja. Was ik niet meer te horen?
Nou, begin de opname weer niet meer. Dan
begin ik overnieuw, hoor.
Nou, helemaal overnieuw was het overdreven. Maar de laatste drie zinnen gingen verloren voor de opname. Ja.
Ik denk dat u nog meegekregen heeft dat wij vinden dat de ambitie zoveel mogelijk schuldenvrij gehandhaafd moet blijven. en dat we die ambitie niet naar beneden moeten bijstellen naar het hoogst haalbare. En dan zei ik een laatste punt, was de bekendheid van de regelgeving. Wij vinden dat de regelgeving erg ruim bekend moet zijn. Er zijn een aantal mogelijkheden voor. Nieuwsbrieven van bijvoorbeeld een woningcorporatie kan daar een middel toe zijn. De molenkruier, de website uiteraard. Maar misschien is ook nog een optie om eens te praten met de wijkplatforms. Ik vraag me ook af hoe ik daar nou ineens bij kom. Maar de wijkplatforms die leveren allemaal een krant, een wijkkrant. En misschien is best een idee dat daar eens een keer mee gepraat wordt. Of de gemeente dit soort essentiële dingen daarin kwijt kan. Dank u wel.
Dank u wel. U had een interruptie, meneer De Wild. Ja.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had een interruptie richting de heer Houwe van de Partij van de Arbeid. Hij deelt de gedachte dat er geen wachtlijsten moeten ontstaan. Daar zijn wij blij mee. Wil de Partij van de Arbeid ons idee ook steunen om juist voor die groep van gezinnen met kinderen, minderjarige kinderen en schulden, om die zeker niet van een wachtlijst afhankelijk te laten zijn?
Niet alleen gezinnen met jonge kinderen. Ik vind dat per definitie geen wachtlijst moet komen. Dus ook niet voor mensen met jonge kinderen.
De interruptie, voorzitter. Ja. Uiteraard, het CDA ziet ook graag dat iedereen zo snel mogelijk beschikbaarheid krijgt over goede hulpverlening. Maar de wetgever heeft beoogd om voor die groep wat meer ruimte toe te kunnen passen. Dat stelt het college nog niet voor. Wij komen wel met een voorstel erin. Bent u genegen om dat voorstel te steunen of daar in ieder geval serieus over na te denken?
Dank u. Zeker.
Goed zo. Meneer de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal fracties mist visie. En dat klopt, want wat u voor u heeft liggen is een beleidsarm stuk. Als gevolg van de wettelijke bepaling om de manier waarop we schuldhulpverlening organiseren ook op deze manier te verankeren. De visie, daar hebben we het natuurlijk over gehad in 2010, toen u als raad het verbeterde plan schuldhulpverlening met de 11 basisproducten heeft vastgesteld. Op basis waarvan we met elkaar hebben gezegd, op deze manier willen we met schuldhulpverlening in Nieuwegein omgaan. Dus het stuk wat we hier bespreken is niet meer en niet minder als het bestaande beleid wat er u in 2010 als raad is vastgesteld. Nu inpassen in het wettelijk kader wat daarvoor is vastgelegd. Neemt niet weg dat het aanleiding is om ook nog eens even met elkaar stil te staan over en hoe gaat dat nou, die schuldhulpverlening, en hoe gaat die uitvoering daarin nou, en hebben veranderende tijden en economische omstandigheden daar invloed op, en daar ga ik ook graag op in, nadat de voorzitter mevrouw Verbeek ruimte heeft gegeven voor een interruptie.
Ik ben blij dat u even meegekeken heeft. Ja, mevrouw Verbeek, ja.
Ja, voorzitter, was een stukje terug, want de wethouder die melden dat de visie en alles al vast hebben gesteld in 2010. Maar waarom staat dan in het stuk over een heleboel dingen die in 2012 nog plaats moet gaan vinden? En dan heb ik over de ambitie en visie en bereidsregels en uitvoering. Maar er staat subsidiebesluit, beleidskader, collegevoorstel bijdrage in natura. En dan denk ik van, is dit niet een beetje voorbarig?
Nee, voorzitter, voorbarig is het niet. Het is verankering binnen de nieuwe wettelijk kader van de bestaande beleidsregels die we hier in de Raad hebben afgesproken. En dan moet er daarvoor nu, omdat het per 1 juli 2012 ingevoerd moet zijn, moeten er in 2012 een aantal dingen gebeuren. Maar het borduurt daadwerkelijk voort op hetgeen we hier in 2010 met elkaar in de Raad hebben besproken en vastgesteld. Maar inderdaad, de situatie is inmiddels anders dan in 2010. En u bent ook nieuwsgierig naar hoe die uitvoering gaat. Ik kan me daar veel bij voorstellen. En wat dat betreft is het toch goed om een aantal dingen af te lopen. Een aantal van u heeft het gehad over wachttijden. En daar ook bij de notie afgegeven, die zouden eigenlijk niet moeten bestaan. Dat is het college met u eens in principe. U kunt zich nog herinneren toen we in 2010 hierover spraken, was de wachttijd 1 week of 8 voordat je vanaf aanmelding in een behandeling kon komen. In 2011 is er gewerkt aan een nieuwe manier van aanmelding en intake, waardoor die doorlooptijd heel erg verkort is. En dat heeft ertoe geleid dat we op dit moment op een wachttijd van gemiddeld 2 weken zitten. Dat is dus royaal onder die 4 weken die op dit moment wettelijk toegestaan is. Het is ook de ambitie van het college om daaronder te blijven. Dus voor zover u dat niet concreet heeft kunnen terugvinden, die ambitie is er. Dan heeft het CDA, een aantal fracties heeft dat onderschreven, gezegd van, en kunnen we daar niet voor gezinnen met kinderen met schulden nog iets aparts vastleggen over wachttijden. Ik weet niet zeker of je dat moet doen. U heeft ook kunnen lezen dat voor urgente situaties we een versnelde procedure hebben, waardoor het altijd binnen 3 dagen en in de technische vraag is, zover als het echt nodig is, binnen een dag die behandeling kunnen hebben. En u kunt ervan op aan dat in de uitvoering situaties waarin ook kinderen in het spel zijn, sneller een urgente situatie zijn dan situaties waarin dat niet zo is. En dat we daar ook in de organisatie alerter op reageren. Dus als we apart vastleggen, als we kijken naar de praktijk zoals we die op dit moment hebben, is niet nodig. Sterker nog, ik denk dat het goed is om de capaciteit die we beschikbaar hebben om de schuldhulpverlening te doen, om die ook zo effectief mogelijk in te zetten. En ook in gezinnen met kinderen kan er een situatie van schuld zijn waar je dit soort schuldhulpverlening voor moet hebben, maar die niet zo urgent is dat je echt heel snel binnen 1 of 3 dagen moet doen. Terwijl er andere situaties zonder kinderen dat wel zijn. Dus om nou op die manier dat te verankeren, ik weet niet zeker of dat verstandig is. Maar daar denkt u nog over na in de richting van de Raad, nadat u mij daar nog een vraag over gesteld heeft.
In ieder geval een reactie daarop. Fijn te weten dat de gemeente werkt aan het beperken van de wachttijd voor deze doelgroep. Ik vind alleen, je hebt een situatie, je hebt een urgente situatie, daar hebben we een regeling voor, en we hebben 4 weken wachttermijn. En als het college in het midden wil gaan zitten met 2 weken, dat is mooi. En ik verwacht ook dat zij dit komende jaar dat ook vol zou kunnen houden. Maar een term van tsunami aan schuldhulpverlening te gebruiken vind ik ook wat ver gaan. We verweten dat er de komende jaren een grote toename zal zijn. Dus ik verwacht dat die wachttijdperiode onder druk komt te staan. Dat gaan we nooit meer redden met 2 weken wachttijd zoals we nu staan. En om die daarop voor te sorteren heb ik het voorstel neergelegd om juist bij die doelgroep waar het extra kwetsbaar is, met die minderjarige kinderen, en waar we ook vaak van zeggen dat vinden we een schrijnende situatie, om daar op een of andere manier in de verordening een zinsnede op te nemen dat we daar een andere, iets andere visie op loslaat. Ik zal het amendement met u of uw degene die u vervangt, delen. Sowieso met alle collega's. Maar wij zijn daar nog wel van voornemens om daar een bepaalde zinsnede in het stuk op te laten nemen. In de vorm van een prioritering of in de vorm van een maximalisering van wachttijd. Maar dat zal ik delen. En gehoord te hebben de steun hier vanavond, verwacht ik dat het college dat best ruimhartig zou kunnen toepassen.
Ja, ik kom zo nog even terug over die oplopende aantallen aanvragen. Maar weet dat, dat voor urgente situaties we ook een urgente regeling hebben en dat situaties waarin kinderen in de problemen dreigen te komen, die zijn echt sneller urgent dan anderen. En tegelijkertijd moet je voor echte urgenten ook gewoon de ruimte hebben om daarmee om te kunnen gaan zoals je dat het beste kunt doen.
Nog een korte interruptie, voorzitter. Ik meen dat die regeling voor urgente situaties echt voor directe uithuiszettingskwesties is en direct afsluiten van eneco-stroom en dergelijke.
Die noemde u ook zelf, hè, als voorbeelden, ja, als voorbeeld, die je zou willen voorkomen. Dus daar zijn we het eens.
Ja,
vroeger maar liep een discussie nog wel eens hier de voorzitter. Maar,
daar zijn we het eens, voorzitter.
Daar zijn we het ook over eens. Ja.
Ja, soms wil je ook voetballen zonder scheidsrechter. Dat is een beetje hetzelfde, denk ik.
Ja.
Dan ben ik wel even van mijn. Nou, die urgente is voor echt de daadwerkelijke spoedeisende situaties. En er zijn ook situaties met gezinnen die niet direct urgent en spoedeisend zijn, maar waar we wel een aanmeldgesprek moeten hebben om de situatie zo adequaat en zo snel mogelijk te inventariseren. En om die reden dat voorstel.
En daarover zijn we het eens. Het moet altijd zo snel mogelijk. Ja. Dan, en daar ga ik dan maar meteen naartoe, is er door een aantal fracties aandacht gevraagd voor de groei in het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlening. En u heeft gelijk, die groei die zien we ook en dat schuurt des te meer. En dat is ook door een aantal partijen gemeld, omdat de rijksmiddelen die we krijgen voor de uitvoering eerder afnemen dan toenemen. Als we kijken naar de cijfers op dit moment, dan zien we dat in periode 2010-2012... voor zover we de prognoses op dit moment hebben, er inderdaad een toename is geweest van ongeveer 450 mensen die een beroep deden op schuldhulpverlening. Naar ongeveer 600 mensen die een beroep deden op schuldhulpverlening. En bovendien zien we ook echt een verandering in het profiel van de mensen die zich melden. Daar waar het zwaartepunt in 2010 echt lag met mensen met een bijstandsuitkering of een heel laag inkomen. Dat zien we dat nu al bijna de helft van de mensen die zich meldt een modaal inkomen of hoger heeft. Dus wat dat betreft vraagt dat ook steeds om een alerte nieuwe aanpak. Desondanks meent het college dat we op dit moment binnen de financiële kaders die we daarvoor hebben, die aanvragen nog op de kwalitatieve manier zoals we die op dit moment ontwikkeld hebben kunnen voldoen. Dat komt enerzijds zodat we veel geïnvesteerd hebben op die aanmeldprocedure, waardoor doorlooptijden heel veel sneller zijn. Maar misschien nog wel belangrijker, doordat we in de samenwerking met name de woningcorporaties behoorlijk ingezet hebben op vroegsignalering, waardoor het aantal crisissituaties, in feite waar we het net ook over hadden, meer dan gehalveerd is. En juist die crisissituaties kosten heel veel personele capaciteit ook om die goed aan te kunnen pakken. Dus ondanks de groei vanwege de economische omstandigheden, want die zien we wel degelijk op dit moment nog geen aanleiding om te zeggen, wij denken dat we de criteria en de kwaliteit die we met elkaar in 2010 hebben afgesproken en waar we hard aan gewerkt hebben, dat we die moeten verlaten. Leg ik wel even het lijntje naar de wil. Werk en inkomen, lekstroom. Want zoals het er nu naar uitziet, zal schuldhulpverlening in het kader ook van de integrale toegang, in het kader van de combinatie met werk en inkomen, inderdaad een uitvoeringsonderdeel van de wil worden. En dat betekent dat je op dat moment in die uitvoeringsorganisatie moet kijken hoe dat eruit komt te zien. Daar zijn we nog volop over in gesprek. U heeft daar maandag iets over gehoord. U gaat daar volgens mij in september of oktober meer over horen. Maar u ziet, op een aantal vlakken kunt u zich voorstellen dat de voordelen daar wel zijn. Behandeling van een begeleiding van een cliënt is nog steeds de begeleiding van een cliënt. Maar als het gaat over preventie, dan kun je je voorstellen dat je in die regionale situatie meer kunt doen. Met dezelfde middelen. Dan zijn er vragen gesteld over de nazorg. Waar bestaat nou die nazorg uit? Op het moment dat een traject afgerond is, dan volgen er nog een aantal gesprekken vanuit de mensen van schuldhulpverlening. Die via die gesprekken in de gaten houden of de dingen op orde blijven. Die kijken of het weer fout dreigt te gaan. We doen dat in principe zo lang als nodig is. En we zien dat de recidive, zoals dat dan zo lelijk heet, daar ook fors mee afneemt. De Partij van de Arbeid heeft nog gevraagd om de privacyregels. Die privacyregels, kan ik u verzekeren, zijn ook op dit moment in de uitvoering ons een groot goed. Het is ook van belang om daarbij aan te melden dat de verantwoordelijkheid voor het traject primair bij de inwoner zelf ligt. Hè. Zo staat het ook in de notitie. En dat betekent dat als het nodig is om gegevens uit te wisselen, dat hij of zij zelf daar toestemming voor moet geven. Dat was zo. En daar verandert met deze nota helemaal niets aan. Bekendheid, daar vraagt u om. Nou, ik heb u net iets gezegd over het convenant met de woningcorporaties die we hebben, waardoor we die vroegsignalering echt goed op orde hebben. Contacten met de thuisadministratie van Manfactor zijn buitengewoon goed. Maar ook met Vitras, met het algemeen maatschappelijk werk. Wat dat betreft doen we dus al veel aan de bekendheid. U doet een aantal suggesties, Molenkruierwijkplatforms, laat ik die meenemen en overbrengen aan mijn collega om daar naar te kijken. Dan heeft GroenLinks ingezoomd op de problematiek rond de bewindvoering. Bewindvoering in de zin waarop u gewezen heeft, is bewindvoering die is toegewezen aan door een rechtbank. Dat betekent dat we daar als gemeente zelf geen invloed op hebben op die begeleiding. Op dit moment hebben we een contract, een uitbesteding met sociaal.nl. Dat wordt aan het eind van het jaar geëvalueerd. Het zal waarschijnlijk iets verlengd worden, maar wordt ook weer herzien in het kader van de regionale samenwerking binnen WIL. Ik kijk even. Is de tooekomst bestendig, vraagt D66. Ja, wij denken van wel. We vonden dat in 2010 al, we vinden dat nu ook. Hè, in de nieuwe omstandigheden, maar met de ervaringen die we op hebben kunnen doen, denken we dat we de toekomst bestendig kunnen uitvoeren. De VVD vraagt nog naar de selectie van partners. Nee, we gaan dat niet op ieder deelgebied en zeker niet waar je het over de integrale toegang en de integrale aanpak kijkt, gaan we dat niet voor ieder deelgebied apart aanbesteden op de markt. U weet dat we op een aantal vlakken op het gebied van werk en inkomen, op het gebied van schulden en op het gebied van zorg en welzijn erg werken aan de samenwerking, gebiedsgerichte samenwerking. En daar zal ook in de komende periode, waarin we daar een aantal stappen zetten, schuldhulpverlening een belangrijke rol in spelen. Dat is ook van belang, omdat heel vaak je toch ziet dat mensen met schuldproblemen ook op een aantal andere vlakken problemen hebben en misschien ondersteuning nodig hebben. Maatwerk is daarbij toch iedere keer het uitgangspunt.
Voorzitter, ik heb daar wel even een vraag over. Door die regionale samenwerking wordt het areaal dat door die externe partners verzorgd ook, wordt ook groter. Heb je wellicht ook gezien die vergroting van het areaal met capaciteitsvraagstukken te maken. Dus het lijkt mij toch verstandig om door een aantal richtlijnen op te stellen wanneer je met externe partners in zee gaat. In het verleden hebben we er ook een aantal vervelende ervaringen mee gehad. Daarnaast lijkt het me verstandig wanneer je een externe partner hebt om daar ook geregeld mee te kijken naar lever je wat nodig is. En is dat ook van de kwaliteit die we verwachten met elkaar?
Ja, u heeft gelijk dat u aandacht vraagt voor de transitie straks naar de regionale omgeving waarin dit uitgevoerd wordt. Daar komt u nog over te spreken. Maar u heeft in uw raad eerder dit jaar nadrukkelijk aangegeven dat u daarin hecht aan lokale toegang. En u heeft ook. U weet ook dat het college inzet op gebiedsgerichte samenwerking op verschillende vormen van zorg, welzijn, werkinkomen en dus ook schuldhulpverlening. Dus ondanks dat het straks op regionale schaal georganiseerd gaat worden, zullen we met elkaar nog nadrukkelijk spreken over hoe dat vervolgens gelinkt kan worden aan die lokale toegang en die gebiedsgerichte aanpak.
Nou, wacht ik voorstellen dan voor af.
Ik denk dat ik alles gehad heb, hoop ik.
Meneer Rietveld.
De heer Rietveld denkt van niet.
Nee, ik denk zeker van niet. Ik had over de registratie van klantgegevens had ik nog even een vraag.
Ja.
En daar heb ik nog geen antwoord op gekregen.
Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Dat had u inderdaad ook gevraagd. En de VSP had daarop aangehaakt ook. En u heeft gewoon gelijk. Die registratie is op metaniveau onvoldoende. Dat is overigens niet alleen een probleem in de gemeente Nieuwegein. Dat is een probleem waar vrijwel alle gemeentes mee kampen. Niet zozeer is het een probleem om het klantdossier te volgen. Die registratie is goed op orde. Het is heel plat, maar het is pure techniek. Maar om daar dan vervolgens de goede managementinformatie uit te krijgen, dat is nog veel minder op orde. Daar wordt hard aan gewerkt, niet alleen hier in Nieuwegein. De systemen zijn er gewoon nog onvoldoende voor.
Oké, dankjewel. Meneer Quantus.
Ja, mijn vraag over de financiële kosten en ramingen, daar heeft u ook nog geen antwoord op gegeven.
Ik had geprobeerd daarop te hinten, want wat ik u geduid heb, is dat we het beleid zoals we dat in 2010 hebben vastgesteld, ook met de kwaliteitsaspecten die daarbij horen en zoals die ook in de indicatoren al in de programmabegroting opgenomen zijn, dat we die op dit moment, zoals we nu 2012 kunnen overzien, met de beschikbare middelen nog kunnen doen. En dat we nog heel hard aan het nadenken zijn met elkaar. En daar komen we weer over terug, over hoe straks de inpassing in de regionale organisatie is. En de regionale organisatie, en ook dat is een uitgangspunt wat u heeft meegegeven, moet vooral voordelen hebben voor de gemeente en geen nadelen.
Meneer Hoogst.
Volgens mij heeft u mijn vraag over de besluitvorming van andere gemeentes ook nog niet beantwoord.
Heeft u ook gelijk in? Dan ziet u toch dat ik nog een beetje onervaren ben in die beantwoording.
Kan mij ook overkomen.
IJsselstein, Lopik en Vianen hebben een beleidsnotitie vastgesteld die qua inhoud hetzelfde is als deze. In Houten loopt het proces nog. Er is ook afstemming geweest met de vijf gemeentes om te kijken of dat een gelijkwaardig stuk is. Dat is het geval. Komt mede ook omdat op ambtelijk niveau ook in de afgelopen jaren al wel overleg is geweest over hoe doe je dat nou op de beste manier, die schuldhulpverlening. In de uitvoering zijn er nog wel verschillen op dit moment, maar ook dat is iets wat in de discussie straks over de wil weer terugkomt.
Meneer Wild, een korte opmerking richting de heer Houwer. Wij hebben al, meen ik, maar dan moet ik even meneer Adriani aankijken of dat het klopt, want of dat op dit onderwerp ook is de eigen bevoegdheid gehouden binnen de regionale sociale dienst om onze eigen verordeningen en ik zie mevrouw Van Alphen al klikken, nou beter geweten kan ik op dit punt niet hebben, om de eigen bevoegdheden vast te stellen. Dus in die zin kunnen wij wat afwijken van andere gemeentes.
Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Die dat voorbehoud heeft u als raad steeds gemaakt. En dat is dus ook steeds op tafel geweest in de gesprekken binnen WIL. Desondanks is op kwalitatief beleidsmatig inhoudelijk in de vijf gemeentes een vergelijkbaar voorstel voorgelegd. Waarvan dus inmiddels drie gemeenteraden daarmee ingestemd hebben.
Meneer Rietveld, voor de laatste keer dan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog, het is één termijn, heb ik begrepen, maar misschien mag ik toch nog een vraag stellen. Armoedebeleid van de rekenkamer, er is een onderzoek gebeurd. Zijn er al resultaten hiervan in meegenomen met het hele gebeuren? Misschien kunt u daar iets over vertellen.
Ik meen, maar ik kijk met een half oog naar rechts, dat de rekenkamer wel aangekondigd heeft om een onderzoek naar de effectiviteit van het armoedebeleid te doen, maar dat ze nog niet, in ieder geval nog niet afgerond heeft. En ik betwijfel of ze er zelfs al mee begonnen is. Dus ze zijn wel begonnen, hoor ik. Maar dat rapport, daar bent u nog in blijde verwachting van.
Oké. Verder geen vragen meer. Dan ga ik ervan uit dat u uw vragen voldoende gesteld heeft en de wethouder ze voldoende beantwoord heeft. Dat we dan de bespreking van dit onderwerp kunnen afronden. En rest mij te kijken wat we aan advies aan de raad gaan uitbrengen. De CDA-fractie heeft in ieder geval aangekondigd dat zij een amendement gaan indienen. Dus ik neem aan dat voor u in ieder geval een bespreekstuk is. Maar ik ga gewoon even linksaf. Ik begin bij de PvdA. Op welk onderdeel? Oké, goed. VVD? Ja, D66. SGP ChristenUnie.
Een hamerstuk.
Voorzitter, na de beantwoording van de wethouder met de mededeling dat het binnen 3 dagen geregeld kan zijn, vinden wij een amendement niet nodig en vinden wij het een hamerstuk.
Hamerstuk. ONS.
Wij vinden het ook een hamerstuk.
Hamerstuk. VSP. Ja.
En wij vinden het een bespreekstuk om de al eerder genoemde redenen.
Oké, prima. Dan heb ik in de gauwigheid 4 fracties geteld. Nemen we dat mee terug naar het presidium. En u bedankt voor uw inval met uw ambtelijke bijstand.